Hoi Simone.
Waar ben jij op dit moment?
Ik ben nu op Sicilië, want wij spelen de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League met mijn Spaanse club. Ik wil nu bij Sabadell.
En hoe komt dat zo dat waterpolo zo goed is in Catalonië?
Dus we hebben een centraal opleidingscentrum dicht bij Barcelona. En daar ga je al vanaf jonge leeftijd naartoe. En daardoor zie je dat er en veel clubs zijn en een goede opleiding, waardoor jonge meiden ook snel veel minuten kunnen maken tegen goede speelsters. En ook juist tegen internationals. Want Spanje heeft er ook voor gezorgd dat het voor internationals een hele interessante markt is om naartoe te gaan, om jezelf te ontwikkelen en op het hoogste niveau te spelen. Het zorgt er wel voor dat de competitie denk ik ook wel de sterkste ter wereld is. In Spanje is alles professioneel, dus we trainen 2 à 3 keer per dag. Ook vanwege de Champions League spelen we 1 à 2 wedstrijden per week. En in Nederland zie je dat de enigen die het professioneel doen, dat zijn de meiden die aangesloten zijn bij het nationaal team. Want die trainen ook in Rotterdam. En zijn afgelopen januari zijn we verplaatst naar het zwemcentrum van Rotterdam, dicht bij de Kuip.
Dicht bij de Kuip is altijd goed natuurlijk. Twee Rotterdammers hier en we zitten in de studio van RTV Rijnmond, dus dat horen we graag altijd.
September start ons seizoen, loopt vaak tot eind mei, begin juni. En dan zijn we in de periode december, januari zijn we bij elkaar als nationaal team zijn. Dan treden we in Rotterdam. Vanaf begin juni starten we het programma richting het eindtoernooi. Zoals dit jaar, dan trainen we in december, januari en februari zijn we samen omdat we het EK hebben op Madeira. En dan beginnen we ergens einde juni in voorbereiding op de World Cup in Sydney.
Dat is vrij intensief.
Ja, op het moment dat we in Rotterdam zitten, dan slapen we daar ook vaak in een hotel naast het zwembad. En dan beginnen we om 9 uur en dan zijn we tussen 6 en 7:30 zijn we klaar. Dus dan maken we wel echt behoorlijk veel uren. Ja.
Nou ben je zelf in 2023 benoemd tot beste wereldspeler van het waterpolo. Komen er ook 2 gouden medailles langs, het EK en het WK. Het zat allemaal kort achter elkaar en jullie pakten 2 keer goud.
Ik denk dat als je kijkt de cyclus van Parijs, wat we heel goed hebben gedaan, is we hadden en heel veel talent in het team. Ook op de verschillende posities. Ook al wat ervaring ook vanuit de afgelopen Spelen in Tokio. Dus we hadden een goede verdeling van de helft die in de eerste Olympische Spelen ging spelen. De andere helft die had al een Olympische Spelen gezien. Alsnog een totaal andere Spelen. Maar goed, wel een Spelen gezien. Dus je weet wat voor een wereldtoneel het is. Maar dat we in en buiten het water ook goed op elkaar ingespeeld waren. Eerlijk durfden te zijn, ons kwetsbaar durfden op te stellen. En wat ook echt meespeelt, heel veel uren samen hebben gemaakt. Puur in trainingen, maar ook onder druk. En je merkt dat zich op een gegeven moment gaat uitbetalen.
Ja, en dan Simone, in 21 inderdaad worden jullie natuurlijk 6e in Tokio. De uitgestelde Olympische Spelen. Maar dan in 24, Parijs. Je had mooie prestaties geleverd daarvoor. Hoe keken jullie ernaar?
Een combinatie van alles is mogelijk. We hebben het afgelopen 2 seizoenen laten zien. Ook al moet ik wel zeggen, we hebben het WK in Fukuoka, waar we goud wonnen, echt een heel goed toernooi gespeeld. EK in januari, weer goud gewonnen. En vervolgens had het WK in Doha. En daar merkte hij wel, het is een lange periode achter elkaar. Wat denk ik niet heel gek is, maar waarin het ons niet lukte om nog een keer te pieken. Uiteindelijk werden we daar 5e. Kun je ook zeggen, joh, in de knock-out, je hebt de kwartfinale penalties tegen Hongarije verloren. Is dat dan echt zo slecht? Dat hoort ook bij de sport. Maar ja, we kwamen er wel aan in Parijs met van de afgelopen 3 toernooien 2 keer goud. Dus je bent geen underdog. Aan de andere kant wisten we wel, oké, de Olympische Spelen, daar komt toch altijd wat extra's bij kijken. Het is een andere speler dan Tokio. Er komen veel familie en vrienden op af. Aan de ene kant superleuk. Aan de andere kant maakt het ook spannend. We gaan het wel zien. En ik denk dat hetgene wat ons echt heel erg heeft geholpen, is dat we altijd konden terugvallen op de basis die we met elkaar al hadden gelegd de jaren daarvoor.
Ja, Simone, en als je dan even kijkt naar de eerste wedstrijden in Parijs, wat was jullie kracht vooral ten opzichte van de andere landen?
Ik denk dat wij op elke positie heel sterk bezet zijn. Ik denk dat we heel fit zijn, dat we veel mogelijkheden hebben in de tactieken die we spelen. Je hebt best wel wat landen op dit moment die bijvoorbeeld 1 verdedigend systeem heel, of eigenlijk al jarenlang spelen. Het voordeel van ons is dat we en wendbaar zijn en lang zijn en we qua spiermassa zitten we goed, dat we veel opties hebben en dat je daardoor ook ervoor kan zorgen dat je altijd een plan A, B, C hebt.
Simone, als je dan ook even doorkijkt naar die halve finale, de meest extreme wedstrijd, voor mij althans, om te hebben kunnen kijken voor het waterpolo. Hoe krijg je het voor elkaar om na een 6-1 achterstand in het eerste kwart, om die wedstrijd helemaal om te schakelen en uiteindelijk terug te komen? volledig. En ja, dat dan uiteindelijk met de strafballen, dat het uiteindelijk daarmee niet goed ging, dat was ontzettend jammer natuurlijk. Maar ik heb toen ademloos zitten kijken naar heel die wedstrijd. En het was echt bizar goed hoe jullie terugkwamen. Maar hoe kreeg je dat voor elkaar? Want ja, 6-1 na een kwart, dat is niet normaal. Ook voor jullie niet.
Nee. Nou ja, ik denk dat er komt en iets in je op als team zijnde van we hebben niks meer te verliezen. Want eigenlijk de afgelopen finales op het WK, op het EK, die speelden we tegen Spanje. Op het EK hebben wij het met één doelpunt verschil hebben we gewonnen. In de laatste seconde op het WK hebben wij met penalties van ze gewonnen. Dat je weet, oké, in die zin zijn we gelijkwaardig. En nu sta je in één keer op een halve finale van de Olympische Spelen, sta je 6-1 achter. Ja, dat is niet hetgene wat je verwacht. Dus ik moet ook zeggen dat voor mezelf, ik weet niet precies hoe dat voor de andere meiden was, maar ik kan me voorstellen dat het best wel gelijkwaardig voelde. Dus het was best wel gênant. Omdat je daar in je eigen wedstrijd lag en dacht, wat is er aan het gebeuren? Wij zijn gelijkwaardig. Laten wij nu ergens zien dat wij niet onder deze druk kunnen presteren. Nou, dat is niet zo. Dus je denkt op dat moment, wat moeten we hier aan doen om dit te compenseren? En dan krijg je wel het dood op de gladiolen idee. Ik denk, nou, en dan maar over mijn lijk. We gaan gewoon alles geven en dan zien we het wel. En wat wel scheelt is, dan valt die druk ervan af. Kan je meer op intuïtie gaan spelen. En ik denk wel wat hetgene is wat ons altijd heeft geholpen. Is het vertrouwen in elkaar, staf en team. En dan kun je ook weer opleven. En dan moet je in die zin ook geduld hebben. Soms moet je ook een systeem wat aan het begin niet lijkt te werken, gewoon maar doorzetten. En dan kijken of er een kantelpunt komt. Want die wedstrijd heb je ook. En dan gaan die goals wel komen. Want dat scheelt wel, is de aanvallende kracht. Die hebben we altijd gehad.
Ja, dat wou ik inderdaad vragen. Wat dan de rol van de coach op dat moment is bij jullie. Als het gaat om het waterpolen. Want het ziet er toch soms ook vrij tactisch uit wat er moet gebeuren. In laten we zeggen, de laatste fase van de wedstrijd.
Ja, dat is het ook. Het is waterpolen is een spel. Tuurlijk, je moet fit zijn. Tuurlijk, je moet bijvoorbeeld een goed schot hebben. Tuurlijk, je moet inzicht hebben. Absoluut. Maar een heel groot deel is ook mentaal. Als iemand in de tweede speelzaak ligt, hoe reageer ik op de directe tegenstander? Wie wint het spelletje in het hoofd en daarmee in het water? Maar het is ook zeker, als het zo dicht bij elkaar ligt, wat zijn de tactische beslissingen van een coach? Reageert hij op ratio of op emotie? En op welk moment? De ene keer is het een beter dan het ander. Heeft hij door, hij of zij door, waar de doelpunten precies vandaan komen? En welke verandering moeten we dan aanbrengen? Dat zijn dingen, daar is een coach cruciaal in. Want wij zien wel, ook vanuit onze eigen ervaring, voelen wij ook veel in het water. Waar liggen de gaten? Waar moeten dingen opgelost worden? Alleen ja, een coach die staat vanaf buiten relatief rustig, tussen aanhalingstekens gezegd, te kijken wat er gebeurt. En die kan objectief beoordelen wat we beter moeten doen, wat we moeten veranderen.
Nou is de bondscoach heel lang Arno Havenka geweest. En op enig moment hebben jullie een nieuwe coach gekregen. Hoe hebben jullie dat ervaren, die omwisseling?
Eva die was zelf is ook altijd mijn coach geweest bij Polarbears. Dus ik zit volgens mij al op jaar 12 nu met hem, dat wij samenwerken. En de cyclus richting Tokio was Eva al de assistent. En na Tokio is ongeveer de helft van de ploeg ook hetzelfde gebleven. Dus ja, al die meiden die waren daar ook al aangewend. Natuurlijk is een rol als assistent wel anders dan de rol als bondscoach. Dus heeft hij zo zeker zijn sausje eroverheen gegooid. Maar ik denk dat die verandering heel goed was. Wat je ook al zegt, Arno heeft er een lange tijd gezeten. En op een gegeven moment is het ook goed voor een team om dan weer een nieuw hoofd te hebben. En daarmee mee aan de slag te gaan.
Ja, en dan weer nieuwe accenten te leggen. En hij was vrij vertrouwd dus voor jullie ook, ja. Nog even over die tactiek. Rick zei net dat hij het zweet in zijn handen had bij Nederland-Spanje in bij de Olympische Spelen in Parijs. Die heb ik ook gezien. Maar ik heb ook Nederland tegen Amerika gezien om het brons. En dan zien we dat in die laatste seconde jullie uiteindelijk die wedstrijd beslissen. En ik ben toch wel heel benieuwd naar wat er dan wordt afgesproken vlak voor dat moment. Want volgens mij lag het even stil. Krijgen jullie instructies. Maar kan je ons eens vertellen hoe dat dan in zijn werk gaat?
Nou, deze situatie wat we nu deden is dat er dat we met z'n allen naar voren gingen. Wat betekent dat normaal gesproken bij het waterpolo ben je met 6 mensen heen en weer aan het zwemmen. Er ligt altijd een keeper in doel. En je mag er nu met de nieuwe regels voor kiezen om je keeper ook over de middenlijn mee te nemen. Nou, op het moment dat het gelijk staat, we hebben op dat moment heel kort gesloten, vroeg Eva aan ons, is het oké als Laura, onze keeper, mee naar voren gaat? Nou, toen keek ik elkaar aan en toen knikte we ja van, we gaan het gewoon proberen. Als ze daar, want we wisten dat de kiepster van Amerika het hele bad over kon gooien. Dus op het moment dat wij hem zouden missen en er zou nog te veel tijd over zijn, dan zou zij hem relatief makkelijk in het doel kunnen gooien en dan verlies je je brons plak. Dus we wisten wel dat er echt wel wat van afhing. En vervolgens ga je systemen die je de weken ervoor een aantal keer oefent met verschillende mensen, met verschillende instartacties, ga je bespreken. En dat heeft Eva van tevoren bepaald. Ze zei, oké, op het moment dat we met z'n allen naar voren gaan, dan gaan we deze situatie doen. En dan zorg je dat overal goede schutters liggen. En dan is het naar de tijd kijken, goed dreigend zijn en verantwoordelijkheid nemen.
Ja, want je creëert eigenlijk een soort overtal daarmee. Ik kom zelf een beetje uit het hockey. Daar heb je dat tegenwoordig ook. En dan mag de keeper zelfs gewisseld worden voor een veldspeler. Dat is in het waterpolo. Zou dat ook mogen of niet? Ja. En dan probeer je daar ook een overtal mee te kweken.
Ja, en dat is natuurlijk ook de inschatting die je zelf moet maken bij het waterpolo. Dan zie je dat een deel van de keepers kan niet het hele veld overgooien. En een deel van de keepers wel. Dat weet je van tevoren. Dus ook hoe groot het risico is. Ja. En dat wisten wij nu wel, de Amerikaanse keepster. Dat is, ze is bijna 1,90 en enorme spanwijd, enorm veel kracht. Dus ja, we wisten als we nog 2 seconden op de klok hebben en we schieten hem en hij is mis, dan heb je hem verloren.
Nu komt Rick even, want die zit al 2 minuten te zwaaien.
Ja,
ik kom zo weer terug met een paar andere dingen.
Ja, ik wil nog even terugkomen namelijk naar de tussenfase tussen die memorabele wedstrijd tegen Spanje en de wedstrijd om de derde prijs tegen Amerika. Want die tussenfase, daarin heb ik toch veel berichten voorbij zien komen over hoe goed jullie waren als spelers en begeleiding met het verwerken van die halve finale. En dat daar veel met jullie gedaan is. Kan je dat misschien vertellen?
Ja, we speelden gelijk penalties. Nou, dan weet je toch los uit de loterij. Je weet ook ergens, natuurlijk beïnvloedt dat je niet, maar je weet, oh ja, in Fukuoka hebben wij hem gewonnen. Het kan natuurlijk prima zijn dat de Spanjaarden nu gaan winnen. Uiteindelijk verlies je die. Nou, dan ben je daar echt kapot van, hoor. Dan denk je wel, oh, ik ben niet iemand die heel erg van een Olympische droom eerder nu ook richting LA28 van Olympisch doel spreekt. Dat je denkt, oh shit, daar gaat hij. Weet je, het is nu echt, en dat is best wel taai om dat te voelen, dat ook echt het definitieve resultaat is en dat je dat niet meer kan veranderen. Aan de andere kant heb je ook zoiets wat goed als we ons hebben teruggevochten en richting het publiek laten zien, maar ook met name trots op onszelf dat we niet over ons heen hebben laten lopen tegen een goede ploeg als Spanje, waarvan we van tevoren wisten die zijn echt kandidaten voor de Olympische titel. En dan kom je in het Olympisch dorp, daarvoor heb je nog familie, vrienden gezien. Nou, de emotie komt eruit, de ontlading komt eruit. Ga je terug naar het dorp en dan kom je weer met je intieme groepje bij elkaar. En dan, de een is verdrietig, de ander deelt frustraties, emotie. En dan komt er een punt dat je toch samen die knop moet gaan omzetten. En je weet dat die komt. En je bent moe, het toernooi is lang. Je weet dat je jezelf wil belonen met die bronzen medaille. Dat je daarvan gaat genieten als je erop terugkijkt. Maar ja, je zit ook nog wel in het moment van, moet dit nou? Wil ik dit wel? Het grappige was dat wij de eerste halve finale speelden en de finale daarna, de tweede halve finale daarna, was Amerika-Australië. En Amerika die had al de afgelopen 3 Olympische Spelen goud gewonnen. Dus wij dachten, oké, nou ja, dan komen we in ieder geval tegen Australië uit. Poolfase hadden we met penalties van Australië verloren. Nou, dat gaat ons niet meer gebeuren. Dat was nog even de spanning, die moesten nog even af. Niet, we gaan sowieso winnen van Australië, maar we hebben wel goed veel vertrouwen daarin. En we waren met het hele team die wedstrijd aan het kijken, wat sowieso heel fijn was. En dat bedoel ik ook met het deel buiten het water, waren we heel hecht. Dan kan iedereen toch even zijn verhaal kwijt. Toch even, nou ja, of een sneer maken. Of, nou, die emotie moet er gewoon uit. En wij zien Australië uiteindelijk met penalties winnen van Amerika. Nou, toen kwam er wel een moment dat we elkaar aankeken van, oké, deze challenge die wordt nog uitdagender. En toen zijn we bij elkaar gebleven, uitgesproken van, oké, dit is dan maar even niet anders. Die bronzen medaille willen we alsnog. En als we kijken naar het afgelopen seizoen, dan verdienen we hem ook. We hebben de kwaliteit in huis. Het is nu aan ons om die knop om te zetten. En die zien ze ook niet meer uit elkaar gegaan. Die wedstrijd gaan spelen. Toen begonnen we weer niet goed.
Ja, en dat wil ik ook aangeven, Simone. Want ik dacht dat ik gek werd. Zit ik nou weer naar een wedstrijd tegen Spanje te kijken?
Ik ook.
Want het was iets van 7-3, geloof ik, op een gegeven moment. Ja. Al heel snel. Ik denk, ja, het zal toch niet waar zijn?
Nee, en dat is het heel lastig. Want misschien kan je erin verplaatsen. Ik lig dan dus in het water. Iedereen is super gefocust. Iedereen wil het beste eruit halen. Iedereen wil winnen. Iedereen heeft het niveau om een halve finale te winnen. Heeft het niveau om een bronzen medaille binnen te halen op de Spelen. Ook onder druk. Ook op de Olympische Spelen. Alleen je merkt dan, natuurlijk, er zitten individuele fouten bij. Maar het is met name gewoon dat op die synergie binnen het team. Er is iets, er loopt iets niet goed in het proces in die eerste twee periodes. En dat gebeurde dus toen weer. Dus we keken elkaar ook echt aan van, wat is dit nou? Hoe kan dit nou? We zijn er gewoon klaar voor. Nou ja, gelukkig kwam wel weer die knop. En dat is wel hetgene wat een beetje in ons DNA zit. Is dat we het dan heel goed kunnen omdraaien en ervoor gaan en ons terugvechten. En dat afdwingen bij de tegenstander, waardoor de tegenstander juist gaat twijfelen en denkt, oh, kunnen wij het eigenlijk nog wel? En dat hebben we Amerika toch ook wel weer voor elkaar gekregen.
Je zei net al eerder dat bij het waterpolo het mentale een grote rol speelt. Nou, zou je kunnen zeggen dat in allerlei topsporten natuurlijk een rol speelt. Maar is er iets specifieks in het waterpolo wat dat mentale zo belangrijk maakt?
Ik denk dat het spel heeft zoveel componenten dat je nooit in alles de beste bent. En je kan mentaal heel veel oplossen. Bijvoorbeeld op het moment dat je niet de sterkste bent, maar wel het inzicht hebt. Als je dat combineert met mentale focus, mentaal sterk zijn, dan kan je dat al heel erg omdraaien. Waardoor je die kracht niet nodig hebt. Op het moment dat je in een wedstrijd zit waarin het heel dicht bij elkaar ligt. Waarin je echt vermoeid bent. Dus je hebt een combinatie van, je krijgt je armen niet meer over het water omdat je zo vermoeid bent. Aan de andere kant zijn je armen ook aan het trillen vanwege de spanning zenuwen. Op het moment dat je dan je kopje rustig kan houden. En een overzicht hebt, wat doet de tegenstander eigenlijk? Wie zit er lekker in de wedstrijd bij ons, bij de tegenstander? Hoeveel tijd hebben we nog? Wie heeft er hoeveel uitsluitingen? En daarmee gaat spelen. Ja, dan krijg je controle over de ander. En het moment dat een tegenstander dat doorheeft, en ik denk dat wij dat dus elke keer tweede helft van de wedstrijd hebben gedaan, dan worden zij onzeker. En dat is precies de positie waar je direct de tegenstander, maar ook gewoon je tegenstander als team in wilt krijgen.
Ja, dus je noemt een aantal dingen die enorme vermoeidheid die kan gaan ontstaan. Het feit dat je veel wedstrijden hebt waarbij het dicht bij elkaar ligt. Er wordt relatief veel gescoord in het waterpolo, hè, als je het even met andere sporten vergelijkt. En je hebt, en dat noemde je ook, veel uitsluitingen. Hè. Want als wij als leken kijken, dan zien we natuurlijk die scheidsrechter constant fluiten. En dan moet er weer iemand het bad uit. Die moet dan daar gaan liggen in die trambaan, noem ik het maar even. Vind ik altijd trouwens heel grappig om te zien. En heel soms zijn er onderwatercamera's waardoor je een beetje ziet wat er aan de hand is. Maar er wordt nooit echt heel goed uitgelegd wat nou een overtreding is en wat niet. Maar goed, even los daarvan. Deze componenten, die maken, en nu ga ik dat heel goed begrijpen wat je uitlegt, dat mentale op een gegeven moment in het die doorslag kan gaan geven. En is dat ook een van de redenen waarom jij het waterpolo zo leuk vindt of zo uitdagend vindt?
Ja,
met name dit aspect, hè?
Ja. Helemaal dus in die finales, dan vind ik dat vind ik prachtig. Ja. Daar geniet ik echt van. Ook om dat al te visualiseren en welke situaties er gaan komen, welke situaties ik wil proberen af te dwingen. Daar kan ik echt van genieten.
Ja, geweldig. En je had het net eerder over de vrij optimale samenstelling hè, van de Nederlandse selectie afgelopen jaren. Waardoor je ook goed kon presteren. Als we nou even proberen te kijken naar 2028. Ik neem aan dat jij daar zeker nog bij zal zijn. Je hebt een heel makkelijk geboortejaar. Dus je bent 28 dan, dus je bent daar zeker bij. Maar als je even vooruitblikt en ook even visualiseert. Hoe zal die samenstelling van die ploeg zijn in 2028?
Nou, we zijn nu natuurlijk, net zoals de afgelopen jaren, volop in dat proces bezig richting LA. Dus het afgelopen jaar hebben we al heel erg veel nieuwe meiden en minuten gemaakt. En we hebben deze januari en februari het EK. Volgens de World Cup in de zomer. En daarna zullen we met een wat kleinere groep, ik weet niet precies hoeveel er zullen zijn, want dat is niet mijn baan. Maar bij wijze van een stuk of 20, 22 meiden zullen we echt gaan focussen op het tweejarige traject richting LA. En ook dus de kwalificatie momenten. Dus wie daar precies allemaal bij zijn, dat weet ik nog niet. Dat ik erbij ben, die kans is denk ik wel groot.
Ja, ja. Maar je kan wel een beetje zien toch, qua ervaring, wat je net zei. Veel talent, ervaring. Is dat weer een beetje de combinatie, denk je, in 28?
Ja, zeker. Dus een groot deel wat er in Parijs bij was, die zal er in L.A. ook weer bij zijn.
Oké. En hoe ziet die kwalificatie er precies uit?
Het begint vaak een jaar van tevoren. Er is altijd een kwalificatiemoment op het EK, een half jaar voor de Spelen. Waarschijnlijk gaan we die ook weer in Nederland organiseren. Dus dat is ook wel heel erg leuk.
In Rotterdam?
Weet ik niet. Dat was het EK in 2004, dat was in Eindhoven. Dat was ook super geslaagd. Ik weet trouwens niet eens of ik dit al mag zeggen.
Oh, oké. Okay. Ja, goed.
Dus is dat een nieuwtje.
Ja, goed zo. Hebben wij ook een nieuwtje, ja.
Elk continent heeft een ticket. Dus dat is altijd voor ons alles wel interessant. Het voordeel is dus dat we nu eindelijk gelijk zijn getrokken met de mannen. 12 okay. landen mogen komen. Dus dat is fijn dat het nu wel gelijk is. Dus daarom zal het voor ons niet heel spannend zijn of we gaan kwalificeren, maar eerder wanneer. Ook is er ook best wel een kans dat volgend jaar Rusland gaat aansluiten. En de verwachting is dat die sterk terugkomen. Ja, dan hebben we weer een WK, dus altijd de finalisten krijgen een ticket, dus twee tickets te krijgen. En zo werkt die door. Dan is er nog een Olympisch kwalificatietoernooi. En daar worden de laatste tickets verdeeld.
Ja, Simone, als we daar nog even naar terugkijken, naar het verleden. Er was volgens mij een verschil tussen 2021 en 2024 voor jou dan als Olympisch waterpoler. En daarmee bedoel ik dat in 2021 was jij de algemeen topscorer van het waterpolo in Tokio. En in 2024 maak je nog steeds veel doelpunten. Maar ik kreeg de indruk, in diverse verslagen zag ik dat er werd zoveel nadruk op jou gelegd door de tegenstanders, door de verdedigers, dat jij een andere rol eigenlijk gedwongen kreeg, waardoor de andere spelers van jullie team daardoor meer vrijheid kregen, meer in beeld kwamen vanwege het feit dat heel veel nadruk op jou gelegd werd door de tegenstander. Daar was ik benieuwd naar.
Ik denk wel dat het wel wat ik terughoor van de andere landen is op het moment dat zij een voorbereiding doen voor een wedstrijd tegen Nederland, dat ik dan wel hoog op het lijstje sta van laat haar maar niet vrij. Ja, dus dat is ook hetgeen waar ik de afgelopen jaren ook veel mee bezig ben geweest om te zorgen dat ik, en nog steeds overigens ook om richting LA weer stappen te blijven zetten, is en gevaarlijk te blijven op te staan in de finales. En daarbij bedoel ik dus ook van die wilde knock-out fase momenten dat het om gaat. En op het moment dat er dus 1-2 verdedigers van de tegenstander naar mij toe komen, dat ik dan zo dreigend ben dat ik andere meiden juist heel goed vrij speel.
Ja, precies.
En zo ook vice versa. Ja.
Daardoor word je denk ik zelf nog sterker eigenlijk. Omdat je nog meer mogelijkheden creëert voor jezelf en voor anderen. Om dat waar te maken, denk ik.
Ja, 100%. Want dan blijf je niet alleen maar. En ik denk, zoals als je kijkt naar Tokio, toen ging het scoren ontzettend lekker. Verdedigend had ik soms zeker ook leuke acties, maar voor mondiaal niveau was niet goed genoeg. In ieder geval mijn mening. En daar heb ik die jaren daarna ook echt veel aan gewerkt. En ik zal altijd op papier, of als je het aan interviews of iets echt vraagt, zal ik altijd de schutter blijven. Want dat is mijn wapen. Alleen, hoe een completere speelster je bent, hoe gevaarlijker voor de tegenstander en hoe meer ik het team kan helpen. Dus daar zou ik altijd mee bezig blijven.
Nog even een technisch vraagje. Jij bent een linkshandige speelster. Heeft dat nog een bepaald voordeel in het waterpolo?
Nee, dat heeft zeker een voordeel. Ik speel aan de rechterkant van het veld. En dan kan je de bal gemakkelijker vangen. Het kost minder tijd. Op het moment dat je de bal van links aangespeeld krijgt en je kan hem direct ook met links vangen, dan hoef je niet een hele draai te maken. Zoals je moet met als je rechtshandig bent.
Ja, ik zie het
dus
voor.
Dat maakt je gewoon veel gevaarlijker. Je hebt een veel grotere hoek om uit te schieten.
Ja, en het is natuurlijk ook prettig als je een beetje verdeling hebt in het team met links- en rechtshandigen. In het voetbal zijn de goede voetballers altijd tweebenig. Ik heb nog niet vaak, als ik naar waterpolo kijk, gezien dat iemand tweehandig is, om het zo maar even te zeggen. Dus dat je zowel met links als rechts kan werpen. Komt dat wel eens voor?
Het komt wel eens voor. Ook in landen als in Hongarije zie je het in de jeugdopleiding ook vaker terugkomen. Maar op het moment dat je wat ouder wordt, wij trainen ook zeker wel eens met de verkeerde hand. Als je ouder wordt, dan zie je toch een voorkeur ontstaan. En je merkt ook, op het moment dat je in een individuele actie bent, dan is het heel fijn op het moment dat je tweehandig bent. Maar verder is het toch handig als er een keuze wordt gemaakt. Omdat bijvoorbeeld ik moet ook naar mijn teamgenoot kunnen pasen. En als beide 100%, ik moet wel weten welke het op welk moment is. Want anders dan gaan de pases niet goed.
Nou is het zo dat in deze podcast kijken we terug naar twee Olympische Spelen die al gehouden zijn in Los Angeles. 1932 en 1984. En de derde is straks in 2028. En wat we in eerdere afleveringen al hebben besproken. En ik heb dat nog eens even specifiek voor het waterpolo bekeken. Dat was de vraag, was er al waterpolo in 1932? He, dus was dat onderdeel al onderdeel van de Olympische Spelen? Nou, en wat je dan ziet, is dat dat toen alleen open stond voor de mannen. Dus het waterpolo zit al heel lang bij de Olympische Spelen. Maar pas in 2000 mocht het dameswaterpolo gaan meedoen. En ja, Rick en ik hebben al vaak onze verbazing daarover uitgesproken. Maar dat betekent dat in 2028, als het gaat om de locatie Los Angeles, dat voor het eerst een Nederlandse waterpoloploeg, als jullie je kwalificeren, zal deelnemen. Dat maakt het misschien nog wel extra bijzonder.
Ja, ik moet zeggen dat het, en dat is ook wel leuk, het was pas als duizend dagen totdat LA 28 begint. Het begint ook echt steeds meer te leven. En ja, dat is wel het mooie van de Olympische Spelen. En ik denk dat ze het in Amerika zeker gaan proberen in die zin op zijn Amerikaans op te blazen. En groot. En dat is dat is een hartstikke leuke step.
Ja, maar daarom
doe je het als sporter.
Ja, als jullie daar de finale tegen Amerika spelen, dat is natuurlijk gigantisch gaat dat worden.
Ja, ik hoop ook dat of in ieder geval uiteindelijk. Ik wil gewoon dat wij in de finale staan en die gouden plak pakken. Uiteindelijk, of dat nou tegen Amerika is, dat zal me echt niet zoveel uitmaken. Maar in die zin is het wel, op het moment dat je de finale tegen Amerika kan spelen en die een bad uit kan vegen, ja, dat zal het top zijn.
Nu is het ook zo dat je in LA, ja, daar zijn de mensen allemaal sportfreak ook. Wat zie je voor je? Wordt het echt het mooiste van het mooiste? Of hangt dat echt helemaal af van, worden we kampioen of niet?
Voor mij is het een beetje tweeledig. In de zin van, ik denk dat het altijd belangrijk is dat je ongeacht het resultaat. Kijk, en wij zijn wel nu op een mondiaal niveau. Dat als wij daar tiende worden, dan kun je nog steeds natuurlijk een hele mooie Olympische Spelen hebben. Maar niet als topsporter niet. Daar zijn we, dan hebben we gewoon onszelf teleurgesteld. Maar ik hoop wel dat ook in LA, ondanks het resultaat, dat we sowieso terugkijken op een mooie Olympische Spelen. Een mooie ervaring. En dat we onszelf belonen met een medaille. Want ik denk ook als je kijkt naar de Olympische Spelen van Parijs, hoe we nu verder aan het bouwen zijn, hoe we onze doelen hebben gesteld en ook voor de komende jaren dat we heel goed bezig zijn en dat we ook allemaal eruit kijken om ook op de komende EK's, WK's te laten zien wat wij in huis hebben, maar op de Olympische Spelen als kers op de taart.
En ja. We hebben meer sporters gelukkig al in onze podcast gehad. En waar we het ook altijd even over hebben, is de vraag of er nog een bepaalde ontwikkeling of innovatie in de sport zit. Met name tot en met 2028. We hoorden bijvoorbeeld van Nico Rinks dat de afstand daar van de roeibaan 500 meter korter wordt, hè, dan nu. Zijn er voor het waterpolo nog bepaalde dingen te verwachten? Als dat misschien nieuwe spelregels of iets dergelijks?
Ik hoop het zelf niet, want wij zijn in de sporten wel goed in om bijna elke 2 jaar de regels aan te passen.
Oh, dat lijkt het hockey wel.
Ja, in de zin, ik zit nu volgens mij op jaar 8 van dat ik in het nationaal team zit en actief ben. En volgens mij hebben we al 6 keer gehad dat de regels zijn veranderd. Ik hoop dat het juist even stabiel blijft en dat alle teams daarmee aan de slag kunnen. En dat ook alle jeugdopleidingen daarvan uit kunnen gaan.
Ja.
Dat zou ook wel goed zijn voor de sport. Misschien wordt het dan ook beter te begrijpen voor mensen die het sporadisch kijken.
Ja, dus jij hoopt dat het gewoon nu even, drie jaar geen spelregelwijzigingen.
Ik ga gewoon even rustig.
Ja, nee, ik kan me helemaal voorstellen, ja.
Ja. Goed, Simone, we zijn dus op weg naar de laatste 1000 dagen, zodat LA kan gaan beginnen. Ja, wat ik eigenlijk nog wil vragen, en dat vragen we ook aan andere sporters. Mocht er van jouw kant social media gebruikt worden, ja, dan vinden wij het natuurlijk hartstikke leuk als onze podcast derde ronde van LA, van 1932 tot 2028, als die natuurlijk ook in jullie social media weggezet kan worden. En wij geven dus echt aandacht aan alle 26 sporters die bij het Olympische Spelen langskomen. En dan vinden we ook leuk om echt elke sport, om die een kans te geven. Als ook jouw verhaal heel goed opgepakt wordt. We merken gewoon dat er heel veel sporters en sportliefhebbers aan het luisteren zijn.
Ja, superleuk. Ga ik zeker doen.
Hou er graag contact. En ik denk dat Rick wel even een linkje van de podcast, als hij dat niet al gedaan heeft, naar jou zal toesturen. Maar zeer bedankt en heel veel succes morgen. En nou, we gaan het op de voet volgen, jullie kwalificatie.
Superleuk. Ja. En jullie weten
wat
te vinden.
Zeker. Dankjewel, Simone. Hoi.
Oké, hoi.